ga wel op tijd nu afscheid nemen van mijn vastgoed.
Ja, dus
ik weet dat er nu nog een redelijke prijs betaald wordt. En ik verwacht zelf dat die prijzen, zowel van particuliere woningen, bedrijfspanden, zeker recreatiewoningen, nog veel forser onderuit gaan. Dus het is ook een zakelijke keus. Want hoe langer ik wacht, hoe minder ik krijg van mijn huis. Dus de knoop is doorgehakt. Ik verkoop mijn huis en ik ga naar een hybride oplossing toe.
Ja. Ja, nou ja, dat is wellicht een primeur. In ieder geval in de vorm van deze podcast dan aangegeven dat je dus in ieder geval het vastgoed dat je in Nederland hebt te koop gaat zetten.
En, ik heb het ook vaak geadviseerd naar alle gesprekken. Ja. Dus ik denk, ja, maar dan moet ik het zelf ook gaan doen.
Ja.
En zolang je met dat vastgoed zit, Bart, dan zit je ook vast. Het heet ook niet voor niks vastgoed. Ik zit eraan vast. En dat snap ik wel, als het een plus is, allemaal geweldig. Maar ik zit er wel aan vast. Ik kan niet weg. Dus ik moet er vanaf. Ik moet flexibeler zijn. Ik moet meer nomadisch kunnen zijn. Dus ik laat het gewoon los, dat vastgoed.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brans en Flipsen Blikken Terug. Waarin Ab Flipsen en ikzelf iedere maand terugblikken op de meest bizarre en bijzondere gebeurtenissen op het gebied van macro-economie, geopolitiek en uiteraard edelmetalen en andere financiële middelen. Ab, aflevering nummer 4. Welkom dat je er weer. Leuk dat je er weer bij bent. Hoe gaat het ermee?
Goed, net terug van vakantie. Bart, dus ik ben lekker relaxed.
Moest gisteren wel even schakelen. Zie ik ook.
Ja, absoluut. Ja, we hadden fantastisch weer en we zaten in de omgeving van de Bodensee. Was ik als kind ooit geweest en nu was ik daar wederom. Na een x aantal jaren weer terug. Het is een heel mooi gebied. Het zit in de regio Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Dus je kon alle drie landen kon je goed bezoeken. En daar heb ik het reuze naar mijn zin gehad. Lekker relaxed, hoofd leeg gemaakt. Wel stiekem alles gevolgd wat er allemaal is gebeurd natuurlijk.
Uiteraard.
Maar vanuit een campingstoel en een wijntje en lekkere fietstocht is dat toch een andere manier dan je in Nederland alleen maar bezig
bent. Ja, en ja, ik onderbrak je even, want je zei ja, je moest wel even schakelen toen je weer terug was.
Ja, ik bedoel, je bent er echt uit, snap je? En dan kom je terug en dan is het spullen opruimen. En dan had ik vandaag een aantal podcasts. Er was een mailbox die was ontploft. Dus ja, dan is het wel even in één keer weer schakelen. Maar goed.
Ja, wereld staat niet stil, hè?
Nee.
Ook als je weg bent.
Hij denkt het gewoon door.
Ja, wereld gaat gewoon door.
En in een steeds hoger tempo.
En inderdaad in een keihard tempo. Ja, Ab, wij hebben natuurlijk weer onze aflevering aangekondigd. En er zijn uiteraard ook weer wat vragen uit voortgekomen. Ja, we gaan het vandaag over een paar, denk ik, hele interessante onderwerpen hebben. Waaronder ook, misschien iets dat jou persoonlijk aangaat. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Laten we eerst even gaan naar de kijkers/luisteraars vragen. Want ja, wat ik heel erg leuk vind, jullie zijn, jullie kijken veel naar deze afleveringen van Brans en Flipsen Blikken Terug. En als wij dan jullie vragen om vragen aan ons te stellen, dan komen daar binnen een paar uur tientallen reacties op. We kunnen geen tientallen vragen beantwoorden. Misschien doen we dat nog een keer in een, ja, wie weet, doen we een keer live Ask Me Anything. Maar de vragen die wij wel gaan beantwoorden, die gaan over central bank digital currencies en verhuizen naar het buitenland. Ja, en dan beginnen we maar meteen met de eerste vraag. Die komt van, ja, ik hoop dat ik het goed zeg hoor, Tompe 18589. Vraag voor Ab. Wat is de kans van slagen bij de invoering van een central bank digital currency? Goed, Thomas. Ab.
Ja, Thomas. Ik denk dat, ik maak even een knip. Kijk, die CBDC, die wordt ingevoerd. Dus wat is de kans van slagen dat die ingevoerd wordt? Die acht ik 100%. Nou, laat ik een slag rond de arm houden, 99%. Er is geen weg terug. Dit is heel lang geleden beslist. Daar zijn grote partijen bij betrokken. De belangen zijn mega groot. Allerlei redenen om die CBDC in te voeren. Daar gaan we straks ook nog uitvoerig over hebben. Met name Bart gaat erover spreken. Dus ik acht die kans 99%. De vraag of die succesvol wordt, daar ben ik wat voorzichtiger mee. En die acht ik 50%. Omdat het in de uitvoering wel eens fout zou kunnen gaan. Want die CBDC die wordt niet in één klap ingevoerd. Die wordt eigenlijk gefaseerd ingevoerd. En de vraag is of het succesvol gaat worden. En veel wat ik zie de laatste jaren, wat er beslist is in Den Haag of in Brussel of in Frankfurt of waar dan ook, blijkt in de uitvoering gewoon spaak te lopen of te vertragen. Of misschien zelfs te mislukken. Dus ik acht de uitvoerbaarheid op langere termijn, acht ik een 50-50 zaak.
Ja, ja, papier is geduldig, zei een onlangs tegen mij een heel wijs man. Lex Hoogtuin die zei dat tegen mij en dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie opmerking. Ja, die papieren werkelijkheid, die is natuurlijk af en toe mooi om je voor te stellen. Mooie utopische gedachten, maar de realiteit is weerbarstig, zeggen ze dan. Dus dan zou het zomaar kunnen stranden. Een mooie reactie, Thomas. Ik hoop dat je er tevreden over bent, uiteraard. Ja, dan maar direct naar de volgende vraag. En dat is een soort combinatievraag. Het zijn ook twee vragenstellers, maar we vinden het toch belangrijk om deze even te beantwoorden. Het is namelijk een combinatie van een vraag van JB of JB. Welke impact heeft de Central Bank Digital Currency op het bestaansrecht van de commerciële banken? En Torn Between Two, mooie nickname in ieder geval. Stel dat er straks een CBDC is en je wilt je huis verkopen en een huis in het buitenland kopen. Waar loop je dan tegenaan? Kun je dat nog doen? Nou, Ab.
Ja. Zoals ik het voor me zie is, wanneer gebeurt het? Hè? Als dit volgend jaar plaatsvindt, hè, deze situatie dat je je huis gaat verkopen, dan heb je nergens probleem mee. Hè? Want de CBDC is volgend jaar niet ingevoerd. En werken we gewoon met de euro zoals we hem nu al kennen. Dus in welk tijdsvlak ga je dit verder uitwerken? Maar stel nu die CBDC wordt ingevoerd over een x-aantal jaren, dan ga je ook niet in één keer te maken krijgen dat je alleen maar afhankelijk bent van die CBDC. Daarnaast zal gewoon de normale euro nog blijven bestaan. Hoe lang? Dat kunnen we over discussiëren. Dus ik denk dat je, als je je huis verkoopt over 3 jaar, dat je misschien wel de keuze hebt om dat te verkopen en het geld wat het oplevert op een CBDC-rekening krijgt, of dat je dat gewoon in normale traditionele euro's krijgt. Dus ik denk dat dat niet zo'n vaart loopt en waar je dan tegenaan loopt. Ik denk dat je niet tegen veel praktische zaken aanloopt. Maar ik denk dat we wel een situatie gaan krijgen dat je een keuze moet gaan maken. Want die CBDC die wordt straks ingevoerd en die wordt nog niet gedwongen. Dat denk ik dat men het niet gaat dwingen. Men gaat je verleiden om ook met de CBDC te gaan werken. En ik weet nog goed, de introductie van de euro kregen we zo'n mooie aantal euro's in zo'n mapje om te proberen. Hè? Alle soorten euro's. Dat zullen ze ook met de CBDC gaan doen. We krijgen denk ik straks een hoeveelheid CBDC's in een wallet. Die kunnen we zo openen en daar kunnen we gebruik van maken. Zo verleidelijk zal het gaan gebeuren. Dus ik denk dat je die vraag even goed moet afzetten tegen de tijd. Dus ik zie voor de komende jaren geen problemen. En hoe het op termijn gaat, weet ik niet. Weet je, ja. Teruggrijpt op die opmerking van mij, is die uitvoerbaarheid wel te realiseren.
Ja, nou ja, dat zal ook overigens JB invloed hebben op wat de commerciële banken, wat het effect daarvan zal zijn op de commerciële banken. Maar als antwoord op die vraag zou ik eigenlijk willen verwijzen naar iemand die ik heel hoog heb zitten, namelijk Arno Wellens. De geniaal heeft zich echt ingevreten in de CBDC-dossiers als geen ander. En heeft al heel lang geleden ook aangegeven, ja, dit kan op termijn, zal dit met elkaar gaan conflicteren.
Ja.
En het belang van de commerciële bank versus het belang van de ECB en het commerciële belang van iedereen. Maar hij heeft dus aangegeven, nou, in het begin zal die commerciële bank niet in gevaar mogen komen, want die hebben we de afgelopen 15 jaar met duizenden miljarden op de been gehouden. Ja, het zou natuurlijk heel erg zonde zijn om dat nu allemaal teniet te gaan doen. Ik weet er iets minder van dan Arno Wellens, dus volg Arno. Hij heeft onlangs een heel mooi optreden gehad bij Blackbox.
Ja.
Niet alleen dat, hij heeft ook 1,5 week geleden ongeveer in gesprek met mijn collega Alexei Jordanov, wel in het Engels, maar dan gaat het 1,5 uur over de Central Bank Digital Currency en de daaraan gekoppelde European Identity. Dus kijk daar ook even naar. Want het is echt, ik denk, van groot belang. Vooral als het gaat om die impact op commerciële banken. Daar gaan ze uitgebreid op in. Dus ik hoop dat dat een goed antwoord is. Nou, dan nog een vraag van Torn Between Two. Nou, ik vermoed Worlds misschien. Dank alvast voor de podcast. En dit gaat dan, deze vraag is voor jou, Ab.
Ja.
Ik plan om naar Hongarije te gaan. Is dat wijs? Of moet ik me bijvoorbeeld richten op bijvoorbeeld Zwitserland? En dan nog als toevoeging, heb een AOW en een huis zonder hypotheek?
Ja, deze vraag is best natuurlijk lastig te beantwoorden. Want je zal toch eerst, denk ik, ook een stukje onderzoek moeten gaan doen naar het land waar je heen wil. Want ik vind een vraag met een keus tussen Hongarije en Zwitserland, vind ik nogal wat.
Ja.
Want kijk eens even hoe de kosten van levensonderhoud zijn in Hongarije. Ja. Zet die af naar de kosten van levensonderhoud in Zwitserland. En als je in Zwitserland binnenkomt, probeer binnen te komen met enkel een AOW. Wens je veel succes. Kan je nog geen week volhouden. Dat is gewoon een heel duur land.
Ja.
Dus ik denk dat je dan bijna kans maakt. Aan de kant, in diezelfde vraag zit ook opgesloten een huis zonder hypotheek. Betekent dat bij verkoop van het huis dat een ton overblijft? Of 2 miljoen? En met 2 miljoen kan je Zwitserland wel in. Met een ton wordt wat lastiger. Dus dat is lastig af te zetten. Ik denk dat je eerst je moet focussen op, wil je het land verlaten? En twee, waar wil je dan heen? Doe onderzoek naar die landen. En wat ik ook vaak zeg, maar goed, dat gaan we straks ook nog even oppakken. Maak een soort plan. Maak een stappenplan.
Ja.
Doe onderzoek.
Ja, dat is mooi. Want dat is direct ook de volgende vraag van Arnoud. Xcat Watch to Earn. Hoe kun je het beste een stappenplan maken om te verhuizen naar het buitenland? Arnoud, ja. Dank voor je vraag.
Ja, de vraag. De eerste vraag is natuurlijk, realiseer je goed als je een stap maakt om te verhuizen naar het buitenland? Dat is een zeer definitieve keus. Dat betekent dat je hier eigenlijk je schepen achter je verbrandt. Dus dat proef ik hier uit de vraag. Dat is een definitieve stap naar het buitenland. Ja, dan zal je de consequenties goed moeten afzetten. Alle voor- en nadelen naast elkaar zetten. En oriënteer je dan vooral naar welk land wil je dan heen? En heb je onderzoek gedaan naar het land? Ben je er wel eens geweest? En dan niet in een mooie periode dat het gras groen is en de bloemetjes bloeien. Maar ook in periodes dat het donker en somber is. Ik heb ooit een huis in Zweden gehad. Nou ja, de Zweedse zomer is geweldig mooi. Maar als je in het najaar komt in november, dat er net geen sneeuw ligt en 4 uur donker is, is het iets anders. Dus doe vooral onderzoek naar die landen. Ga er zelf heen. Dat is echt belangrijk. Van horen zeggen is prima. Maar onderzoek het zelf. Ja, ga er echt heen. En zoek altijd, dat zeg ik ook altijd, zoek altijd contact op met mensen die er al wonen. Overal kom je Nederlanders tegen. In welk land in de wereld, in Europa, buiten Europa, kom je Nederlanders tegen. Dus leg vooral contacten met mensen die er al wonen, die de ervaring hebben, die de plussen en de minnen kennen van het land en de omgeving. Ja, zo'n soort plan moet je wel maken. En daarom was ook de emigratiebeurs in het voorjaar in Houten was natuurlijk zeer succesvol. Want op al die stands stonden allerlei bedrijven en partijen die daar informatie over verstrekten.
Ja.
Er is een enorme vraag naar buitenland, dat weet ik. En ik denk ook met de rellen in Frankrijk zal die vraag in Europa alleen maar toenemen. Dat zie je.
Ja.
Veel vragen in het buitenland en oriënteer je. En kijk ook naar de geopolitieke situatie. Ik bedoel, op het moment dat jij van plan bent te verhuizen naar buitenland, kijk ook wat er in de wereld gebeurt. Ik bedoel, een keuze tussen bijvoorbeeld Hongarije en een keuze tussen Polen is een wereld van verschil. Dat is allebei het voormalig Oostblok. Maar kijk even hoe Polen zich verhoudt in de situatie met de oorlog in de Oekraïne. En kijk hoe Hongarije zich verhoudt. Dus je moet heel veel aspecten meenemen om de juiste keuze te maken.
Ja, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Waarbij ik misschien toch wel speciale aandacht wil besteden aan, ga er naartoe.
Ja.
Want op papier kan iets ontzettend mooi lijken. Er zijn misschien andere mensen die zeggen, ja, je moet deze kant op komen. Zolang je daar niet zelf geweest bent. En inderdaad, wat jij ook heel duidelijk zegt, Ab, ook in de winter. Tenzij de zomer en de winter daar andersom zijn. Dan in de zomer. Maar ga er naartoe. En zorg ook dat je eventueel daar een keer gewoon een maand alvast gaat zitten. Misschien ben je daar 2 weken, ben je helemaal verliefd op zo'n land. En ben je daar een maand, denk je, oh, ik wil je nooit meer naartoe.
Klopt, precies.
En andersom kan overigens ook gebeuren. Dat je ergens komt en waarvan je in eerste instantie denkt, nou, dit vind ik helemaal niks. En dan dan ben je na een paar weken en denk je, nou, dit is schitterend. Dus misschien moet je ook landen in overweging nemen die niet per se op je shortlist zouden staan. En dan kun je misschien aan Zuidoost-Azië denken of iets dergelijks.
Zuid-Amerika.
Het zijn plekken waar je echt even tijd voor moet nemen om bijvoorbeeld naartoe te gaan. Maar ja, vertrekken uit Nederland, verhuizen, naar het buitenland. Het is niet zomaar iets. En je kan dan het veilig kiezen en zeggen, nou, ik ga naar België. Ja, dan wat doe je daar dan? Wat heb je daar dan wel wat je hier niet hebt? Of en waar vlucht je dan voor? Hmm. Want voor veel mensen is het toch, denk ik, vertrekken uit Nederland om ergens anders naartoe te gaan. Omdat je hier iets hebt wat je niet wil. Klopt. Of op zoek bent naar iets wat hier niet meer is. Dus dan denk ik dat erbij hoort. Dus dat wilde ik nog even aanvullen.
Nog één opmerking, Bart, misschien daarbij. Twee opmerkingen eigenlijk. Ik zie dat veel mensen de keuze voor het buitenland maken op basis van een soort flight situatie. We kennen de kreten fight, flight, freeze of fawn. Je moet natuurlijk niet het land verlaten omdat je gaat vluchten. Dat is denk ik een slechte motivatie. Als vlucht enkel de motivatie is om te verdwijnen. Ja, je opmerking België is natuurlijk volledig terecht. Is dat niet de goede keuze die je maakt? En wat ik ook vaak merk in die gesprekken die ik heb, is dat mensen dan ervan uitgaan dat ze in Nederland bijvoorbeeld als een eigen huis hebben iets verkopen en naar buitenland gaan om iets te kopen. Maar één ding, we zijn natuurlijk niet in Nederland gewend dat we ergens op een normale manier kunnen huren tegen normale prijzen. Maar één ding, bijna alle landen buitenom Nederland kan je prima iets huren. Ja, tegen zeer acceptabele tarieven. Ja. Ja, en natuurlijk, dat zal in Hongarije €300 kosten, een redelijke woning. En in Zwitserland ben je er misschien €800 voor kwijt. Maar je kan dus acceptabel huren. En dat is ook een goede manier. Dat je zegt van, nou, ik ga het geld niet gelijk uitgeven wat ik eventueel heb. Maar ik ga eerst eens, wat jij zegt, een maand vertoeven. Ja. En dat zou prima kunnen. Dus niet de definitieve keuzes maken. Zorg dat je, ik zou bijna zeggen, hybride blijft. Dat je flexibel blijft. Dat is denk ik in deze tijd belangrijk. Ga niet gelijk iets wat nu heel vast is, omruilen voor weer iets wat heel vast is. Niet doen.
Nou, Arnoud, ik denk een hele uitgebreide reactie op jouw vraag. En dan gaan we naar de vraag van Zak B. Welke landen zijn in Abs en ogen goed om naartoe te emigreren? Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ab.
Ja, ik begrijp het. Ik hoor dat ook vaak. Ik moet zeggen, zelf, ik heb daar iets minder moeite mee. Maar ik begrijp wel de vraag van waar moet je heen? Dat is een vraag die ik mezelf ook stel. En voor mij is dan heel simpel. Dat is een soort principekeuze die je maakt. Ga je in Europa iets zoeken of buiten Europa iets zoeken? Dat is een wereld van verschil. In Europa kan je je auto pakken, kan je overal naartoe rijden. Buiten Europa, dan zal je toch een vliegtuig moeten gaan pakken of een boot. Hè? Dat zijn nogal stappen die je zet. En je weet allemaal, als we ergens in Europa zijn, ben je binnen 1,5-2 uur ben je op Schiphol of Rotterdam of Eindhoven met vliegtuig. Ga je natuurlijk richting Afrika, Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika, dan krijg je een iets ander beeld. Dus kijk waar je heen wil. Hetzelfde verhaal wat ik hier net voor aangaf. Doe onderzoek. En dan in Europa. Ja, dan heb ik de voorkeur zelf althans. Ik spreek nu voor mezelf. Voor landen in Oost-Europa. Veel mensen denken daar niet aan. Bulgarije, Roemenië, Tsjechië, Hongarije. Moet ik daarheen? Nou ja, ik vind het landen die je echt mee moet nemen in je overdenkingen. Er zijn alle redenen voor waarom ik dat aangeef. Het zijn landen waar de bevolking sowieso veel zelfstandiger is, autonomer is. Landen waar ook, ik zou bijna zeggen, de totale gekte niet zo ver is doorgeslagen als in West-Europa. Als het over immigratie gaat, over klimaat gaat, over allerlei andere maatregelen gaat, als transgender en diversiteit. Dat kennen deze landen niet of nauwelijks. Het zijn conservatieve landen. Mm-hmm. En als je zegt, ik ben een conservatief mens, ik hou van normen en waarden, kan je je beter vertoeven in een land, ik noem wat als Hongarije, dan in Nederland, hè, waar de totale gekte is uitgebroken, in mijn optiek. Dus Oost-Europa interessant, maar dan moet je ook nog gaan differentiëren. Is dan Polen bijvoorbeeld minder veilig of Hongarije veilig? Nou, dat zijn keuzes die je moet maken. Noord-Europa heeft ook nog steeds mijn voorkeur. Met name natuurlijk een land als Finland, Noorwegen, Denemarken, Zweden. Zweden begint ook weer interessant te worden. Maar daar moet je ook weer onderling kijken. Welk land zit nou in de EU? Welk land heeft de euro? Welk land niet? Nou, dan is Noorwegen ook weer interessant. Een duur land, buiten de EU, buiten de eurozone. Zuid-Europa kan interessant zijn.
Als je van lekker weer houdt.
Als je van het weer houdt. Je zegt van, ja, ik wil eigenlijk altijd redelijke.
Ja, en misschien ook levensonderhoud. Hè, want je hebt natuurlijk in bijvoorbeeld Oost-Europa, daar is levensonderhoud echt een stuk goedkoper. Absoluut. Maar ook in Zuid-Europa kun je echt, in Spanje kan je nog voor 2 tientjes gewoon uit eten. Bij wijze van spreken. Klopt. Portugal, Spanje, ja. Italië zijn ook nog wel delen die. Ja. En daar is het klimaat natuurlijk wel heel anders. Ja. Dus ja, ben je misschien Nou, ben je wat ouder, dan merk je dat veel mensen het toch wel fijn vinden om in een wat warmer klimaat te vertoeven.
Dat zijn keuzes die mensen maken.
Ja, dat zijn inderdaad allemaal keuzes.
Fiscaliteit speelt een rol. Ik bedoel, het is goed om te kijken van hoe is de fiscaliteit in het land waar je vertoeft. Ik weet bijvoorbeeld dat Italië 2 fiscale zones heeft. Alles boven Napels en alles onder Napels. Klinkt gek. Dat je 1 land met 1 fiscaal systeem, dat is niet waar. Want op het moment dat je in Zuid-Italië zit, heb je een heel ander fiscaal gunstiger klimaat dan alles boven Napels. Dus dat zijn allemaal dingen die moet je onderzoeken.
Ja.
Ga niet over 1 nacht ijs. Doe onderzoek en oriënteer je. En ja, wil je Europa verlaten, ja, dan is de keus. Dan merk ik gewoon dat Zuid-Amerika erg populair is.
Absoluut.
Toenemende mate.
Ja.
Maar dat is wel een redelijke definitieve keuze dan.
Ja, dan is die hybride oplossing, bijvoorbeeld half-half of iets dergelijks, ja, die is dan wat lastiger. Want dan moet je in ieder geval een paar keer per jaar het vliegtuig pakken. En
ja,
niet voor een uur of 2, maar direct voor een intercontinentale vlucht. En ja, dat is ook natuurlijk kostbaar weer.
Ja.
Dus dan kan het levensonderhoud daar wel vrij goedkoop zijn. Maar als je dan vervolgens 2 keer per jaar een vlucht moet nemen en de prijzen van vliegtickets, die zijn de afgelopen 12 maanden, die zijn echt gigantisch gestegen.
Hmm.
Ik denk ook weer een heel uitgebreid antwoord. Nou, dan hebben we nog een paar algemene vragen. En dan beginnen we even met de vraag van Jan Pieters. En die stelt de volgende vraag. Het grote vraagteken is: wat kan de gewone man, vrouw met een beperkt inkomen en vermogen doen? Graag heel praktisch en zonder verwijzing naar sites en dergelijke. Dat is waar mensen naar zoeken. Ab, ja, jij in ons voorgesprek gaf je het al even kort aan. Hè? Dus er is altijd, ook als je een beperkt vermogen hebt, ja, er zijn altijd dingen die je kan doen.
Ja. Wij waren een maand of 2 geleden in Spanje. Ik bezoek zelf veel regio's. Hè. Dus net zoals de afgelopen 2 weken was ik in Duitsland en een stukje ook in Zwitserland. Dan ga ik kijken. Dan ga ik bij makelaars kijken. Ik ga rondrijden. Ik oriënteer me gewoon in het land. Ik ga gewoon met mensen praten, de locals. In Spanje hebben we dat ook gedaan 2 maanden geleden. En daar sprak iemand die woont 1,40 km buiten de kust bij Alicante. Meneer is weduwnaar geworden. Heeft zijn huisje verkocht. Dat is niet waar. Ja, die is wel zijn huis verkocht. Had nog een redelijke hypotheek erop. Dus had een zakcentje over. Is naar Spanje verhuisd. En die heeft een inkomen, dacht ik uit mijn hoofd, van rond de 1500 euro netto. Nou, dat wordt in Nederland al lastig. 1500 euro netto.
Ja, dan heb je het zwaar.
Nou, deze meneer zegt, luister eens, ik doe hier alles. Ik ga elke week, weekend ga ik uit eten. Ik rij een fatsoenlijk autootje. Ik heb hier een hele netwerk opgebouwd. Ik ken Nederlandse en Spaanse, kennissen. Ik kan hier prima rondkomen. En die huurde iets voor, ik geloof nog geen 400 euro of zo. Inclusief servicekosten. Ja, dan is een land als Spanje is goedkoper als Nederland. En dan zie je dus dat je met een beperkt inkomen wel degelijk kan wonen daar. Ga je met hetzelfde inkomen richting Bulgarije, heb je het nog beter. Maar dan moet je wel willen. Snap je? Je moet wel die keus maken. Maar deze man was buitengewoon content en gelukkig. En 2 keer per jaar ging hij terug naar Nederland. En deze man was gewoon iemand op leeftijd. En een gelukkig mens met een beperkt inkomen.
Ja.
En een klein zakcentje op de bank. Nou, wat is daar mis mee? Niets.
Nee, helemaal niet. En dat geeft dus ook aan. Misschien is die initiële stap, ja, dat kan, het is altijd vrij kostbaar. En verhuizen kost altijd wat.
Tuurlijk.
En tegelijkertijd, op het moment dat je daarvoor hebt gespaard, dan zijn er landen in, ook in Europa, waar je bij wijze van spreken die kosten van een verhuizing al binnen een jaar weer terug kan verdienen, doordat je de kosten van levensonderhoud zoveel dalen. En dan denk ik, uiteraard, het is veel makkelijker als je een paar ton op de bank hebt staan, of een paar miljoen op de bank hebt staan, of nog veel meer, en kan zeggen, ik koop een villa in Spanje en ik koop een villa in waar dan ook en ik vlieg er naartoe.
Ook met alle sores, hè? Ik ken die mensen ook, hè, die sores hebben, hè, want ze overal een huis hebben. Ook sores.
Ja,
deze meneer die ik sprak, had geen sores.
Nee. Maar ik denk ook dat het in de perceptie van mensen soms veel makkelijker is als je maar, tonnen hebt of iets dergelijks. Als je niet heel veel hebt, betekent dat niet dat je hulpeloos bent.
Klopt,
ik denk dat mooi aansluit op wat jij zegt. Want dan kun je met een vrij beperkt budget kun je een prachtig leven hebben. In een land waar het ook nog eens vaak hartstikke lekker weer is. En, dus,
en een goede gezondheidszorg.
En goede gezondheidszorg. En waar ook omdat het warmer is, je vaak ja, je ook lekkerder voelt. Dus nou, ik hoop dat dat Jan Pieters een antwoord is op jouw vraag. Nou, heb ik nog één vraag van Nicole. Kunnen jullie het verschil tussen hyperinflatie en deflatie scherp uitleggen? En daarbij hoe je te beschermen tegen beide situaties en hoe te herkennen wat er op je afkomt? Nou,
voor jou.
Ja, Nicole, hele interessante vraag. Nou, allereerst het verschil tussen hyperinflatie en deflatie. Hyperinflatie is een situatie waarbij er zoveel... Nee, want ik leg het altijd als volgt uit. Inflatie is een toenemende hoeveelheid valuta. Dat is inflatie. En een gevolg van inflatie is prijsinflatie. Dus inflatie en prijsinflatie zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Nou, hyperinflatie, dat is een situatie waarbij overheden, het zijn altijd overheden, besluiten om de valutakraan helemaal open te zetten. En dan zou je kunnen zeggen, en in de traditionele zin gebeurt dat dan bijvoorbeeld, en dat zien we in verschillende landen om ons heen ook, dat er briefjes worden geproduceerd waar steeds grotere getallen op staan. Nou, dan heb ik altijd als voorbeeld de Zimbabwaanse dollar. En je kon eerst kon je voor 1 Zimbabwaanse dollar kon je iets kopen. En op een bepaald moment werden dat 100 Zimbabwaanse dollars, 1000, 10.000, 1 miljoen, miljard en zelfs 100 biljoen of 100 triljoen briefjes van 100 triljoen dollar, Zimbabwaanse dollar. En wat was dan de koopkracht van van dat briefje? Ja, dat was aan het einde van die hyperinflatie niks. Met andere woorden, hyperinflatie is gewoon dat moment waarop je valuta waardeloos wordt. Je kunt er niets mee en je zal zien dat in landen waar hyperinflatie plaatsvindt, 's morgens koop je een brood voor 100 en 's avonds kost hetzelfde brood misschien wel 500 of misschien wel 1000. Dat is een situatie van hyperinflatie. Een situatie van deflatie is exact het tegenovergestelde. Namelijk, als jij je valuta aanhoudt, dan wordt die steeds meer waard. Dan kun je daar steeds meer verkopen. Dus deflatie is eigenlijk het tegenovergestelde van inflatie. Namelijk een situatie waarbij overheden valuta uit de markt halen en die valuta door bijvoorbeeld het afbetalen van schulden. En wat er dan gebeurt is die valuta die verdwijnt. Die verdwijnt van de balans en dus is er minder valuta beschikbaar en wordt ook valuta, bijvoorbeeld dollars of euro's, die worden dan meer waard. En dus krijg je uiteindelijk ook, als dat doorzet, krijg je bijvoorbeeld in januari kun je voor een euro kun je 1 appel kopen. En als die valuta dan intreedt, dan kun je misschien in maart kun je er 1,5 appel of 2 appels van kopen. Het gaat nooit zo snel als bij hyperinflatie de andere kant op. Maar deflatie kan optreden. Gebeurt heel weinig overigens. Gebeurt echt heel weinig. Is heel zeldzaam fenomeen, maar het kan gebeuren. Ja, en hoe je daar op voor te bereiden. Kijk, op deflatie je voorbereiden, dat doe je door het aanhouden van cash. Dus als jij cash op je bankrekening hebt staan of als jij cash in huis hebt en jouw cash, jouw valuta wordt meer waard, dan kun je uiteindelijk meer kopen met je euro of met je dollar of met de valuta die je aanhoudt wanneer er deflatie optreedt. In het geval van hyperinflatie wil je zo snel mogelijk van al je cash af. Dus dan wil je juist geen cash aanhouden. Dan wil je spullen aanhouden, want die spullen worden ten opzichte van die valuta steeds meer waard. Want als jij 's morgens een brood koopt en die is 's morgens 100 en 's avonds kun je datzelfde brood verkopen voor 1000, heb je dus in één dag 10 keer zoveel valuta gekregen voor hetzelfde product. Dus dan wil je zo snel mogelijk van je cash af en dan wil je dus spullen investeren in spullen die je niet kunt bijdrukken. En dan kom je uit op bijvoorbeeld edelmetaal, cryptocurrencies, vastgoed en andere spulletjes die je niet bij kunt drukken. Dus ja, ik hoop dat dit een beetje een scherpe, zoals je vroeg, scherpe uitleg is geweest. Want dan, wellicht dat je er wat aan hebt gehad. Ik weet niet of jij dat nog wil aanvullen, Ab?
Nee, kraakhelder uitgelegd.
Uitstekend.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij Gold Republic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Uitstekend goed. Nou ja, dan gaan we op naar de volgende categorie, namelijk hot or not.
Ja.
En jij hebt weer twee, denk ik, personen genomineerd die dan wel hot, dan wel not zijn geweest de afgelopen maand.
Ja, ik had not, had ik al even jou gemeld. Ik zat even te dubben over hot. En toen kwam jij met een naam. En daar ben ik gelijk op ingehaakt. Want ik las in mijn vakantie ook twee tweets van hem. Waarin hij aangeeft hoe hij denkt over alle klimaatmaatregelen die genomen worden. En vooral vanuit het financieel perspectief. He, ik bedoel, de 28 miljard die nu geïnvesteerd gaat worden om de aarde 0,0036%
0,00036 graden.
Ja, oké. Okay, ja. Nee, het is te bizar voor woorden. Maar goed, daar ga ik het niet meer over hebben. Maar deze meneer, die noem ik hot, want dat is Lex Hoogduin. Dank Bart voor deze naam. Want je had ook een interview met hem gezien. En dat is geweldig. Deze meneer is niet ideologisch, niet politiek. Het is een econoom. Het is een financiële man. En hij zegt heel simpel, ik kijk gewoon naar de situatie. Wat gaan wij uitgeven? Wat gaan we daarvoor doen? En wat is het resultaat? En daar maakt hij zich, ik druk het heel voorzichtig uit, zorgen om. Ja, ik niet, ik maak me er geen zorgen om. Het is gewoon krankzinnig wat er gebeurt. Maar hij maakt zich daar zorgen om. En als Lex Hoogduin zich zorgen maakt, is dat net zo erg dan ik het krankzinnig vind. Maar hij drukt zich wat anders uit. Dus als dit soort mensen, en ik heb er veel meer gelezen, maar ik wil hem met name noemen als hot, ons gewoon een spiegel voorhoudt. En met name de politiek een spiegel voorhoudt, ja, dan moet je dat zeer serieus nemen. Dus voor mij is Lex Hoogduin als mens, maar ook als deskundige, hot. Dankjewel,
ja, ik,
Lex.
Ik heb Lex, inderdaad, wij hebben een interview. Ik heb Lex onlangs gesproken en ik heb een heel mooi gesprek met hem gehad over die economische kosten voor onze zoektocht naar een CO2-neutrale wereld. Dus heb je dat interview nog niet gezien? Ik zorg dat de link daarvan even in de beschrijving wordt bijgevoegd. Ik denk dat het echt de moeite waard is om daar even naar te kijken.
Not.
Ja, ook daar tegenover hot staat de not.
Nou ja, dit is hetzelfde onderwerp natuurlijk. Dus Rob Jetten, die met een big smile aangeeft wat hij hoeveel geld hij die gaat uitgeven, ons geld, aan iets wat gewoon totaal geen effect heeft. Wat ook nergens op slaat, zo noem ik dat maar eventjes in mijn woorden. Ja, dat is voor mij 100% not. Maar we hebben wel met deze mensen te maken. En ik krijg de laatste tijd wat meer het verwijt dat ik steeds radicaler word. Maar ja, als ik dan zo'n uitspraak van Jette zie en ik zie die beelden. Ik heb op mijn vakantie dat filmpje 2 of 3 keer terugbekeken. Ja, daar word ik wel heel radicaal van. En radicaal wordt vaak negatief uitgelegd. Maar voor mij is radicaal niks anders dan ingrijpend of grondig. Snap je? Mm-hmm. Dit wat de overheid doet is zo ingrijpend op ons leven. En op mijn kinderen en kleinkinderen en iedereen om mij heen. Dat ik daar heel radicaal van word. Heel grondig van word. Heel fel wordt. En ik gebruik wat andere woorden tegenwoordig om er wat meer kracht bij te zetten. Dus ik wil niet in een geweldsituatie komen. Maar wij kunnen dit niet over ons heen laten komen. Dit gaat niet gebeuren. Ja. Er zullen in dit land mannen moeten opstaan. Vrouwen, maakt niet uit wat, die hier tegen in verzet komen. Kijk, de boeren doen een poging. Maar er moet meer gebeuren in dit land om het tijd te keren. En doen we dat niet, dan zullen we daar ontzettend spijt van krijgen. Wij zullen daar spijt van krijgen als land dat we dit over ons heen hebben laten komen. Dus ik ben blij met Lex, met zijn rustige, pragmatische opmerking. En ik doe bij deze ook een oproep aan de mensen. Denk na wat je kan doen om het tijd te keren.
Ja, nou, en nou ja, goed, wij hebben toevallig ook vandaag met onze wederzijdse vriend Pim een heel mooi gesprek gehad. En daarin gaf Pim, en dat vond ik wel heel wijs, aan wat is je invloedssfeer en wat is hoe kun jij in jouw eigen invloedssfeer die invloed uitoefenen? En wees daar vooral op gericht. Want er zijn allerlei dingen waar we ons druk over kunnen maken, waar we nul invloed op kunnen uitoefenen.
Klopt.
Maar je hebt ook een invloedssfeer. En als je die invloedssfeer, als je je daar op richt, dan breid je die invloedssfeer ook uit. En ik vind dat altijd heel mooi als jij gewoon kijkt naar je naar jezelf en je eigen leven verandert, dan merk je dat je daar soms andere mensen ook mee verandert. Niet omdat je hen zegt, hey, doe wat ik doe, maar omdat mensen zien wat jij doet, daardoor denken, daarvan zien dat dat jou of mij rust geeft of succes brengt of nou wat dan ook. En dan denk ik, nou, misschien moet ik dat ook proberen. En op die manier bereid je de invloedssfeer uit en kun je eigenlijk vanuit een kleine beweging kun je toch wel heel veel invloed uitoefenen.
Het is vaak de steen in de vijver, snap je?
Ja.
Je gooit de steen in de vijver, er komen rimpelingen ontstaan. En je hoopt met je tegengeluid, ja, want we worden natuurlijk continu gebombardeerd met informatie over diversiteit, over slavernijverleden, over klimaat. Iedere dag weer. Ik kan de radio niet aanzetten, ik kan geen tv aanzetten of het komt over me heen. Ik kan geen krant opslaan. En daarom is het zo van wezenlijk belang dat dit soort uitzendingen zijn die jullie doen. Die zijn echt van wezenlijk belang om een ander geluid te laten horen. En mensen de ruimte geven die het andere geluid laten zien en laten horen.
Ja.
Dat is echt van wezenlijk belang. We dragen met z'n allen een reuze verantwoording voor alles wat er gebeurt om ons heen. En daarom is het goed dat we ook dit geluid in alle rust brengen. Maar dat moet soms wel eens even wat meer krachtig bijgezet worden. Ik denk dat er wat meer daadkracht moet getoond worden. We praten nu heel veel over die onderwerpen, maar er gebeurt te weinig. Er moet meer gebeuren om dit proces te stoppen.
Ja.
Dat laat ik het even bij.
Oké. Nou, dan laat ik het daar ook bij. Want dan gaan wij naar het, de terugblik. Namelijk wat er de afgelopen maand is gebeurd. En ja, dan gaat het bij jou over toch wel een soort iets meer persoonlijk onderwerp. Namelijk, en ja, een aantal van onze kijkers die hebben al gereageerd en zeiden, ja, is dit nou clickbait? Gaat Ab echt misschien wel naar het buitenland? Nou, zeg het maar, Ab.
Ja, ik las ook wat reacties. Dit is niet nieuw, hè. Ik bedoel, toen ik 20 jaar geleden een huis kocht in Zweden, had ik die keuze al gemaakt. Dat was niet een keuze om definitief naar Zweden te vertrekken. Het was een keuze, een soort hybride oplossing. Waarbij ik zeg, ik wil één been in Nederland houden. En ik wil één been in Zweden. Dan kan ik later het ene been uit Nederland trekken. Definitief in Zweden. Of andersom, hè. Je kan ook teruggaan naar Nederland. Dat huis in Zweden heb ik sinds een aantal jaren niet meer. Maar alles wat er de laatste weken weer is gebeurd, onder andere ook niet de rellen, maar de oorlog die in Frankrijk is uitgebarsten. En die zal nu zeker weer enigszins onder controle komen. Die laait opnieuw op straks. Heeft mij eigenlijk de definitieve keus gemaakt om uiteindelijk mijn huis te gaan verkopen. Ik loop er al heel lang mee in gedachten. Maar ik ga nu definitief het huis in de verkoop doen. Ik wil af van bezit in Nederland. Dat komt feitelijk neer. Dat betekent niet dat ik Nederland verlaat. Er zijn heel veel redenen om in Nederland nog te blijven. Dat niet enkel met familie te maken. Heeft ook te maken met mijn werk. Ik bedoel, ik voer een aantal procedures in België en Nederland. Ik moet vaak ook in rechtbanken verschijnen. Wij spreken elkaar met regelmaat. Dus ik hou voorlopig nog gewoon contact met Nederland. Maar ik ga mijn huis wel verkopen. Als mensen zeggen, wat ga je dan doen? Ga je iets terugkopen in Nederland? Is het antwoord nee. Weet je waar je heen gaat? Is het antwoord ook nee. Dus ik zet deze stap. Vertrouw erop dat wij in Nederland een plekje vinden. Dus ik wil in Nederland een stekje houden. Maar ik ga wel meer energie stoppen in een plek in het buitenland. Waar weet ik niet, hebben we het net over gehad. Mm-hmm. Ben ik nog aan het onderzoeken. Komt tijd, komt raad. Ik heb daar alle vertrouwen in, alle rust in. Maar ik ga wel op tijd nu afscheid nemen van mijn vastgoed.
Ja, dus
ik weet dat er nu nog een redelijke prijs betaald wordt. En ik verwacht zelf dat die prijzen zowel van particuliere woningen, bedrijfspanden, zeker recreatiewoningen, nog veel forser onderuit gaan. Dus het is ook een zakelijke keus, want hoe langer ik wacht, hoe minder ik krijg van mijn huis. Dus de knoop is doorgehakt, ik verkoop mijn huis en ik ga naar een hybride oplossing toe.
Ja. Ja, nou ja, dat is wellicht een primeur. In ieder geval in de vorm van deze podcast dan aangegeven dat je dus in ieder geval het vastgoed dat je in Nederland hebt te koop gaat zetten.
En ik heb het ook vaak geadviseerd naar alle gesprekken.
Ja.
Dus ik denk, ja, maar dan moet ik het zelf ook gaan doen.
Ja.
En zolang je met dat vastgoed zit, Bart, dan zit je ook vast. Het heet ook niet voor niks vastgoed. Ik zit eraan vast. En dat snap ik wel, als het een plus is, het allemaal geweldig. Maar ik zit er wel aan vast. Ik kan niet weg. Dus ik moet er vanaf. Ik moet flexibeler zijn. Ik moet meer nomadisch kunnen zijn. Dus ik laat het gewoon los, dat vastgoed.
Ja, nou ja, goed. Ja, zoals jij weet, maar ook veel van onze kijkers, denk ik. Ik huur al 10 jaar.
Weet ik.
En dat doe ik eigenlijk ook heel bewust. Omdat ja, ik wil wat dat betreft vrij flexibel zijn. En ik bedoel, het lijkt me heerlijk om ergens een keer een mooi stekje te kopen. Met een voortuintje en een wat grond. En een paar kippen. En,
zelfvoorzienend.
Een kas, inderdaad. Waar ik wat groenten in kan laten groeien. En misschien een koe. Erbij, maar ja, dat is een heel mooi beeld om te hebben. En dat is ook voor de toekomst, denk ik, absoluut iets waar ik naar wil streven. Maar aan de andere kant, als je constant, zoals wij al jaren doen, die markt analyseert en ziet welke risico's er op globaal, wereldwijd niveau worden genomen en wat die risico's zijn straks en dat straks ineens, en ik verwijs altijd maar naar de kredietcrisis, dat veel mensen die hebben dat echt niet zien aankomen. Bijna de hele wereld zag het niet aankomen. Er was een heel klein groepje mensen die zagen het aankomen. En die hebben gewaarschuwd en die hebben de huizenmarkt enorm geshort. En ja, en die zijn er ontzettend rijk van geworden. Maar bijna de hele wereld zag het niet aankomen. Nou, er zullen ongetwijfeld in de nabije toekomst ook weer dingen zijn die wij niet zien aankomen. Die jij en ik misschien ook niet zien aankomen. Maar dan is het er wel ineens. En dan zou ik in de theorie in ieder geval gewoon kunnen zeggen, jongens, ik pak mijn boeltje. Ik ben weg.
Ja.
Want ik heb geen. Ja, ik moet nog 1 maandje huur betalen. Nou,
that's it.
Prima. Maar dan ben je wel heel flexibel en dan kun je indien nodig kun je weg. En nou ja, goed. Het voordeel van lang huren, je huur wordt vanzelf laag. Want de huurprijzen om je heen van mijn buren, die zijn 50%, 60, 70% hoger dan mijn huur. Omdat ik ja in. Gebruikmakend eigenlijk van het systeem. Geen fan van het systeem. Maar gebruikmakend van het systeem. Nu denk van, nou, eigenlijk valt mijn huur best wel mee. Dus ja, duidelijk. Duidelijk. En dan toch even hoor, Ab. Want ik denk dat dat wel goed is. Ik denk dat jij hier al jaren over nadenkt. Je adviseert het soms. Ja, of in ieder geval, je hebt het daar met mensen over. En dan zeg
nou,
je
ik adviseer het mensen ook dringend. Ik heb ook afgelopen jaar een aantal. Je hebt pas geleden iemand gesproken. Dus vertelde je mij gisteren in het voorgesprek wat we telefonisch hadden.
Correct.
Heb je iemand gesproken die ergens in september bij mij op bezoek was? Deze meneer, een jonge man. En ja, die zat ook in dubio van, ja, ga ik nou mijn huis verkopen nu? Ja of nee? Ik zei, nou, wat is je situatie? Wat kan je? Ja, zijn moeder woonde in Bulgarije enzovoort. Ik zeg, kan je overal je geld verdienen? Overal, zegt hij. Ik zeg, dan zou ik in de situatie waar jij zit, waarin je niet te maken hebt met kinderen en kleinkinderen en andere toestanden, oh ja, positief gezien, dan zou ik nu de knoop doorhakken en zou ik nu verkopen. Nou, we hebben elkaar die weken daarop gevolgd en heeft zijn huis ook verkocht. En jij sprak hem ook, hoorde ik vorige week.
Ja.
En die heeft die keus gedaan. En denk, ja, oké, maar ik heb allerlei redenen om het nog niet te doen. Ik denk, ja, maar Ab, er zijn zoveel redenen om het wel te doen. En dat was wel het voordeel van mijn vakantie. Dat ik zeg van, ja, ik moet een paar dingen regelen. 1, ik moet nu een aantal stappen gaan zetten. Daar wil ik in alle rust over nadenken. Heb ik ook gedaan, dat is het huis. En ik heb ook, nou ja, laten we zeggen, ook gezorgd dat ik weer een rekening extra heb buiten de EU. Snap je? Ik wil ook mijn. Ook dat is hybride. Ik wil niet afhankelijk zijn van banken in Nederland. Ik wil afhankelijk zijn. Tuurlijk heb ik een bank erin. Ik heb meerdere bankrekeningen in Nederland. Maar ik wil ook een bankrekening in het buitenland. Ook daar wil ik op een gegeven moment op voorbereid zijn. Ik adviseer vaak veel dingen. Maar soms laat ik. Nou, ik zeg niet dat ik mezelf vergeet. Maar wel ben ik zo druk met anderen dat ik denk van, hé, maar Ab, en jij dan? Ja. Ik heb heel veel, kijk, goud heb ik al heel lang. Voordat jullie bestonden, bij wijze van spreken, had ik al goud. Dus dat had ik heel snel in de smiezen. Maar ook die rekeningen, je moet ook zorgen dat je meerdere rekeningen hebt.
Ja, nou, dat is dan meteen direct of wellicht een goed advies aan mensen die zelf dat ook overwegen. Dat je, als je gaat verhuizen en je hebt misschien een land op het oog, zorg dat je daar zo snel mogelijk een rekening opent.
Dat is het voordeel. Ja, zodra je daar woont, open je een rekening. Klaar.
Ja, absoluut. En dan kan je. Het betekent overigens ook niet dat je niet ook in Nederland kan blijven.
Tuurlijk.
En je kan een half-half constructie part-time in het buitenland wonen. Je kan, als je een goedkoop appartementje kan huren in Nederland, dan kan je dat gewoon ook een paar maanden leeg laten staan. Wellicht zonder dat je daar financieel te veel op inlegt. Of inlevert, moet ik eigenlijk zeggen. Dus misschien. Ja, je zei al, ik weet nog niet waar ik naartoe ga.
Mm-hmm.
Wellicht dat je wel jezelf hebt georiënteerd, in ieder geval in een omgeving, warm, koud. Of is er nog iets wat je, voordat we naar het volgende onderwerp gaan, wat je onze kijker kan meegeven van nou, hè, als je zoiets aanpakt, de denkexercitie waar je doorheen moet gaan, voordat je zegt, ik zet een tekoopbordje in mijn tuin.
Ja. Nou ja, kijk, wij organiseren 29 september organiseren Pim Verijswijk, je hebt de naam net genoemd, en ik organiseren een masterclass voor ondernemers. Daar gaan we deze onderwerpen ook bespreken. Het is niet enkel voor ondernemers, maar ook voor ondernemende mensen. Dan heb ik meer informatie.
Okay.
Over het proces waar ik nu in zit, heb ik meer informatie. We gaan ook andere mensen aan het woord laten die stap al hebben gezet. Of die stappen genomen hebben. Maar ook een aantal mensen spreken daar die stappen al hebben gezet. Die leven al als een soort nomade. Dus het is een proces waar ik in zit. Het is een soort organisch proces. Hè? Het is niet iets wat je zegt van nou, het is allemaal stap voor stap. Het is een soort groeiproces waar je in zit. Het is een denkproces. Je gaat stappen zetten enzovoort. Dus ik ga mensen op de hoogte houden. Ook via Twitter onder andere van alle ontwikkelingen. En we gaan het zien.
Oké. Okay. Nou, volg Appflips op Twitter. En denk ik, dat is sowieso belangrijk. Mij natuurlijk ook even.
Absoluut.
Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Want wat is er de vorige maand ook aangekondigd? Nou, de Europese Commissie die heeft een voorstel gelanceerd voor de introductie van een Central Bank Digital Currency. Iets waar we natuurlijk al heel erg lang, we zien het al jaren, zien we het eigenlijk aankomen. Maar nu is dan toch dat voorstel daar. En wat mij de afgelopen maand is opgevallen over die Central Bank Digital Currency. Nou, allereerst, we zien eigenlijk ook al maanden dat daar weerstand tegen is. Best wel goed georganiseerde weerstand. Ook breed politiek. Hè. Er is een politieke meerderheid die eigenlijk heeft aangegeven. Nou, zo'n Europese identiteit, daar zijn we nog niet aan toe. Daaraan gekoppeld zo'n Central Bank Digital Currency. Een politieke meerderheid heeft gezegd, wij vinden dat geen goed idee als dat bijvoorbeeld de privacy kan aantasten. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan zegt de Europese Commissie, wij hebben een voorstel. En natuurlijk, jouw privacy wordt helemaal niet aangetast. En hij is niet programmeerbaar. En het is maar iedereen krijgt een rekening bij de ECB. Maar je mag daar maar 3000 euro digitale euro's in aanhouden. En je krijgt er ook geen rente op. Dus het is alleen maar een alternatief, nog extra digitaal betaalmiddel. Alsof dat noodzakelijk is. Want je kunt met cash betalen. Je kunt met je pinpas betalen. Je kunt met je creditcard betalen. Je kunt met je telefoon betalen. Maar blijkbaar is er nog een extra betaalmiddel bij nodig. En dat wordt dan de Central Bank Digital Currency. Nou ja, ik wil een aantal dingetjes daar even over. Nou, ik zou willen zeggen kwijt, want dat zie je dan voorbij komen de afgelopen maand. En dan denk ik, dat is toch noemenswaardig. Allereerst, ik denk dat voor iedereen belangrijk is om te weten, als je naar Brans en Flipse blikken terugkijkt of luistert, zorg dat je weet wat het idee is van een Central Bank Digital Currency. He, dus weet in ieder geval waar CBDC voor staat. Want veel van de dingen die wij hier ook delen, ik denk dat het belangrijk is, zorg ook dat je zelf wat onderzoek doet. Zijn ook maar met z'n tweetjes en we kunnen heel veel dingen behandelen. Maar het is erg belangrijk om
zelf onderzoek te doen.
Ja, de eigen invloedssfeer. Om daar ook zelf rekenschap van te nemen. Nou, en dan heb ik net een naam genoemd en die noem ik nog een keer. Namelijk de naam van Arno Wellens. Want Arno Wellens die is hier al jaren Absoluut. Mee bezig. En naast dat hij geniaal is, vriend van de show ook van Gold Republic, Goudkorts gasten is hij vaak aanwezig geweest. ik denk dat hij de persoon is die daar ook op een hele integere en feitelijke manier kijkt naar de documentatie die is vrijgekomen. Heel gedetailleerd en ook aangeeft, nou, dit is wat er in die documentatie staat. En dit is dus wat die reële plannen zijn. Want het is wel grappig, dat voorstel komt en 2 dagen later komt er op mijn Twitterfeed komt langs een CBDC-voorstel van de Europese Unie. Ja, en een mooi extra betaalmiddel. Je hebt er geen internet voor nodig. En dan kijk ik in mijn zak en dan pak ik een briefje van 20 en denk ik, heb ik hier wel internet voor nodig? En daar heb je ook geen internet voor nodig. Maar die muntjes, ja, dat is blijkbaar mag dat allemaal niet meer. En dat zul je dan straks ook zien. Maar vooral, hij is ook niet programmeerbaar. En dan zie ik onlangs Arno Wellens bij Blackbox. En die zegt, ja, maar dat kan helemaal niet.
Het is onderdeel van. Het is onlosmakelijk verbonden. Het is programmeerbaar.
Ja, het
regen is nat.
Exact. Het moet zelfs programmeerbaar zijn, want er is een maximum van 3000 van die Europese of van die digitale euro's die je dan in een wallet kan aanhouden. Nou, dat betekent dat ofwel je wallet geprogrammeerd is, of die digitale euro en waarschijnlijk beide.
Allebei.
Dus programmeerbaar, absoluut geprogrammeerd, sowieso.
100%.
100%. Niet alleen dat. Kijk, je zou nog kunnen zeggen, want ze geven dan ook aan, we gaan de broncode gaan we vrijgeven. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Hè? Als je iets doet in die vorm, geef die broncode vrij, zodat wij daar allemaal naar kunnen kijken. Zodat in ieder geval iedereen die enigszins technisch is onderlegd, naar die code kan kijken en kan zien wat die code kan. Maar dat zijn altijd, en dat vind ik altijd een beetje, als je met overheden te maken hebt en je geeft hen je vertrouwen, dan beschamen ze dat eigenlijk altijd. Want je kunt op die code, Gold Republic is ook je zou ons bijna een techbedrijf kunnen noemen. Een heel groot deel van alle processen die wij onderhouden zijn technische processen. En dat is gebouwd op software. En die software die kun je uitbreiden. En ja, dat kost moeite en dat kost tijd. En daar worden heel veel testen op gedaan. Maar je kan datzelfde natuurlijk ook doen met zo'n central bank digital currency. Als jij een laag hebt van zo'n wallet, kun je daar bovenop een nieuwe laag bouwen. En wat ik ook tegenkwam was de bank der centrale banken. Augustin Carstens, de president van de Bank of International Settlements, die heeft daar ook een paar hele interessante uitspraken over gedaan. Die heeft namelijk aangegeven, er is onlangs gepubliceerd een document waarin wordt aangegeven, wij willen heel graag al die central bank digital currencies, die willen we gaan koppelen aan elkaar. En dan krijg je een soort wereldwallet.
Wereldmunt.
En dan komt het neer op een wereldmunt. Een wereldmunt. En
oud plan, hè?
Een heel oud plan. Echt een millennia oud plan al.
Dat bedoel ik.
Maar niet alleen dat. Augustin Carstens, die heeft ook aangegeven in een aantal interviews, en dat doet hij nog steeds, dat hij het eigenlijk wel een heel goed idee vindt om mensen te bewegen, noemt hij dat dan zelf, maar eigenlijk is het te dwingen, om bepaalde keuzes te maken met hun valuta. Ja, en hoe doe je dat het beste? Nou, gewoon door te zeggen, we zetten je wallet uit op het moment dat je niet aan de regels houdt. Of als jij naar de supermarkt gaat, dan mag je maar 1 fles cola halen en geen 2. Want je hebt 2 weken geleden ook al een fles cola gehaald. Of een croissantje, of een koekje, of een stuk vlees. En op die manier kun je dus eigenlijk alle uitgaven op termijn, ik bedoel, is niet direct bij de introductie 2027.
Nee, maar het gebeurt geleidelijk. Het is stap voor stap. En dat ik ook hier al in de uitzending net zei, je zal straks een aantal van die munten, digitale munten, krijgen gewoon om te proberen. Het is een verleidingstactiek die gebruikt wordt. En eigenlijk wat we hier zien, wat we hier bespreken, staat heel mooi omschreven in het bekende boek Lied van Europa van Leon de Winter. Die heeft dat exact omschreven. Ons leven wordt volledig gestuurd en we trappen er met z'n allen gewoon in. Het is verleidingstechniek. We hebben niets meer te vertellen. Men stuurt ons leven op basis van onze portemonnee. En dat is ook zo. Als je mensen wil motiveren of demotiveren, ja, dan moet je zorgen dat je invloed hebt op de portemonnee. En die CBDC is een instrument waarbij je mensen 100% in de tang hebt. Want wij kunnen namelijk niet zonder geld. Zonder geld kunnen we niet eten, niet drinken, kunnen we niet wonen. Kunnen we niets, kunnen we niet naar de dokter. Dus op het moment dat je controle hebt op het geld, heb je controle op de mens. En dat zit erachter, het hele CBDC-verhaal. En met alle technische toeters en bellen. En ik begrijp op zich ook wel het CBDC-verhaal. Want ik wil er ook best iets positiefs over zeggen. Want kijk, één ding. Die commerciële banken hebben natuurlijk verknald in al die honderden jaren. 2008 hebben ze definitief verknald. Dus we weten, die commerciële banken zijn dus niet in staat om te zorgen voor een eerlijk geldstelsel. Het is uiteindelijk een grote gaaikultuur bij die hele financiële sector. En ooit in een ver verleden werd geld uitgegeven door overheden. De zilveren munten en de gouden ducaten. Dus op zich, de gedachte achter een CBDC uitgegeven door een overheid is op zich geen verkeerde gedachte, mits die overheid betrouwbaar is. Maar als ik kijk naar onze eigen overheid en de Europese overheid en de Amerikaanse overheid en enzovoort enzovoort, en ook wel de Chinezen, noem maar op, dan is daar geen vertrouwen. En daar gaat de CBDC op nat. Als mensen geen vertrouwen hebben, we hebben het in Nigeria gezien, waar men het experiment heeft gedaan met de CBDC, volledig uit de klauwen gelopen. Dus ze gaan het niet met geweld invoeren. Het is op basis van geleidelijkheid. En het, wat je ook in de uitzending net zei, van ja, men is heel bang met de banken, hè, die zich vol met schulden hebben gestopt. Dus dit proces is denk ik niet te stoppen. Het is programmeerbaar, het is zorgelijk. En zorgelijk met name omdat ik geen enkel vertrouwen heb in de Europese politiek. Daar zit mijn zorg. Zodra de Nederlandse overheid of het Europese parlement met ECB in Frankfurt dit gaan uitvoeren, staan bij mij alle licht op rood. Maximaal op rood. In die situatie zitten we. Nu nog niet, maar die gaat wel komen.
Ja, jij staat dan, zoals je vaak zegt, meteen op scherp.
Ik sta op scherp. Ja, ja, ik sta op scherp. Ja. 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 Ik zal principieel ook niet die gratis CBDC's zal ik ook aanvaarden.
Nee.
Ik zal zo lang mogelijk proberen binnen de mogelijkheden die er zijn afstand te houden van dit soort ontwikkelingen.
Ja,
het is bijna onmogelijk. En dat is ook de reden waarom ik heb gezegd, ik verkoop mijn huis. Omdat ik vrees dat in Nederland, je in Nederland niet meer op een fatsoenlijke manier kan leven. Waarbij je soevereiniteit en je vrijheid gewaarborgd is. Ik zie dat verdwijnen. En het hoogste goed voor mij is mijn eigen vrijheid. Mijn persoonlijke vrijheid. En die zie ik gewoon verdwijnen in dit land. En die CBDC is onderdeel van het afnemen van vrijheid. Zo kijk ik ernaar.
Ja.
En Arno Wellens, ik ben het helemaal met je eens. Als er iemand iets weet van dit project, is hij het. Want hij heeft, hoeveel tijd hij heeft gestopt in dit project, in onderzoek, dat is bizar.
Ja.
Een man die verdient een standbeeld. Alleen dat wordt over een paar jaar weer neergehaald. Maar hij verdient een standbeeld, Arno.
Ja, nou, absoluut. Dus als je Arno nog niet volgt, doe dat. Want hij weet er echt ontzettend veel van af.
Ja.
Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt. Want allereerst het principe van een door de overheid uitgegeven valuta. Ja, die steun ik het. Zeker als die bijvoorbeeld gedekt is door goud. Of dat het zelfs goud is. Gouden munten, zilveren munten.
En we weten dat centrale banken veel goud hebben gekocht de laatste 10 jaar.
We weten dat centrale banken enorme goudreserves aanhouden.
Ja.
Dus dan denk ik dat het idee van een munt uitgegeven door een overheid een heel goed, in ieder geval een goed idee kan zijn. En niet is, maar kan zijn. Maar ja, de realiteit is, nou, ik zeg het nog een keer, weerbarstig. En wat zie je, is dat er altijd weer opnieuw die corruptie optreedt. Waardoor ja, datgene waar je eerst dan misschien vertrouwen aan geeft, met allemaal mooie woorden, dan denk je van nou, we gaan het nog maar weer een keer proberen. Ja, dan uiteindelijk, ja, je komt altijd weer bedrogen uit. En dat vind ik dan toch ook leuk, want ja, wat kun je dan doen om dit te voorkomen? En dan gaan we weer naar die eigen invloedssfeer. Namelijk, ik denk dat wij als dat is wel leuk. Ik heb een Twitter-peiling. Ik heb op mijn Twitter een peiling gehouden. Ik had nog nooit zoveel reacties gekregen. En dat ging over de Central Bank Digital Currency. Stel, er komt een Central Bank Digital Currency. Accepteer je die dan? Nou, de keuzes waren zo van, nou ja, zeker. Of ligt een beetje aan de CBDC. Nou, liever niet. Of nooit een keer. En 78% van de 2500 reacties
zo.
Was nooit een keer.
Zo.
Nou, dat vond ik bemoedigend. En ik denk dat dat ook direct is het enige wat in je eigen invloedssfeer zit. Namelijk, accepteer ik dit? Is dit iets waar ik mee in kan stemmen? Ik denk dat we de afgelopen jaren rondom ook de corona-episode, dat heel veel mensen in de hele wereld erachter zijn gekomen dat ondanks dat dingen niet zijn zoals ze lijken, er belangen zijn, vaak om geld en om macht, die hun best doen om het wel zo te laten lijken. En er zijn heel veel mensen ingetuind. Ik denk de meeste mensen absoluut. Ingetuind. En voor heel veel mensen was dat ook een dure les. En die hebben daarvan geleerd.
Dat
dus
hoop
ik ben wat dat betreft... Nou ja, goed, je moet het altijd afwachten. Hè. Je weet het nooit helemaal zeker. Af en toe word je ook weer teleurgesteld in groepsgedrag. Mm. Maar ik hoop dan in ieder geval dat er een aantal mensen van hebben geleerd. En als ik dan kijk naar die Twitterpeiling, moet ik zeggen, vind ik dat wel bemoedigend. Want ja, nou ja die reacties en de verhoudingen, die waren in ieder geval niet mals. Mm-hmm. Altijd natuurlijk biased. Ik bedoel, ik denk niet dat er veel mensen zijn die mij volgen. Die hebben ook allemaal een bepaalde insteek in het leven. En die staan er misschien, die zitten er in andere,
zitten wat op kritisch,
een andere
kritische mensen.
Ja, die zitten op een andere manier in de wedstrijd. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, van de mensen die me volgen, vind ik het ontzettend gaaf dat 78% van de mensen die reageerden zeiden, ja, ik zit zo in de wedstrijd. Mm-hmm. Ik accepteer hem gewoon niet. En dan ga ik liever met een privacy coin of met goud en zilver handelen dan dat ik dat ding installeer op mijn telefoon. Want waarom zou ik hem installeren? Ik kan pinnen, ik kan met mijn telefoon betalen, ik kan cash betalen, ik kan met crypto betalen.
De CBDC kan niet meer dan wat we nu al kunnen.
Exact. Dus het is een oplossing op zoek naar een probleem. Ja, ik denk dat een overigens misschien ook wel een mooie samenvatting is. CBDC, een oplossing op zoek naar een probleem.
Absoluut.
Dan zijn we er ook weer.
Ja, misschien even één.
Tuurlijk. Even heel graag aan.
Nee, ik bedoel, we hebben het nu over dat geld en over de verschillende methodes. Maar je realiseert je in hoeverre wij in Nederland de weg kwijt zijn op het moment dat jij 2 weken voor het grootste deel in Duitsland vertoeft. Want hoeveel keer ik gewoon alleen maar... In Nederland betaal ik bewust vaak contant, bewust. Ook om mensen te prikkelen. Om soms gesprekken aan te gaan met iemand achter de kassa. Om jongeren even aan te spreken. Maakt niet uit wat, bewust contant. Maar in Nederland moet ik daar mijn best voor doen. In Duitsland hoef ik helemaal niet mijn best te doen. Dan word ik bijna gedwongen om contant te betalen. Baargeld, ja. Omdat die Duitsers alles met contant doen. En dat is ook voor mij wel een beetje de hoop die ik heb. Als Duitsland, als een van de grootste landen in Europa, en ook tot nu toe het economisch sterkste land in Europa, als de bevolking rijk en arm daar allemaal met baargeld betaalt, omdat de winkelier dat gewoon vraagt, ja, en omdat de mensen het ook betalen, omdat iedereen contant geld in zijn zak heeft. Dat is in Nederland een unicum, wil ik niet zeggen. Maar je schrikt hoeveel mensen geen contant geld bij zich hebben. Dat is in Duitsland ondenkbaar. Dus dat geeft mij ook hoop dat contante geld zo'n belangrijke rol speelt in het dagelijkse rijlen en zeilen van die miljoenen huishoudens in Europa. Duitsland als voorbeeld, maar dat geldt ook voor Zuid-Europa, geldt voor Oost-Europa. Probeer dat contante geld er maar uit te krijgen. Maar dat is ook een grote zorg. Hoe ga je met de CBDC zorgen dat er contant geld verdwijnt? Dat is misschien wel de grootste uitdaging. En daarom zullen die commerciële banken zullen echt nog wel blijven bestaan met ook een uitgifte van contant geld. Ze zullen er alles aan doen om contant duurder te maken. Maar ik denk dat heel veel weerstand gaat opwekken. Op het moment dat je het contante geld eruit wil krijgen, dan komt een groot deel van de bevolking in opstand. En dat is hun grote zorg. Dus die CBDC is nog lang niet ingevoerd. Maar het feit dat ze het proberen is, ja, vind ik schokkend.
Ja, nou ja, goed. Dat zijn we eens. Ik vind het een goede aanvulling overigens. Want er zijn gewoon landen om ons heen. En inderdaad, hier in Nederland zijn er heel veel mensen. En ik zou ook tegen iedereen willen zeggen, probeer dat gewoon even. Als je niet met contant betaalt, pin gewoon wat contant. En probeer daarmee te betalen. Want dat is ook je eigen invloedssfeer.
Ja.
Namelijk naar de supermarkt gaan en gewoon met contant betalen. Of naar de bakker, of naar de slager, of naar de schoenenwinkel. En gewoon met contant betalen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die heb je in eigen hand. En op het moment dat jij dat zelf doet, Dan kan het zijn dat je iemand anders inspireert om dat ook te doen. En dat is denk ik het vergroten van die invloedssfeer. Dus, maar er zijn gelukkig ook landen waar dat gemeengoed is, waar iedereen contant in zijn zak heeft zitten. En dan merk je ook dat als je wat contanten in je portemonnee hebt zitten, hoe prettig dat eigenlijk
absoluut.
Want er zijn genoeg pinstoringen om een keer in de supermarkt te staan en te denken, iedereen staat daar vast met zijn karretje en ik kan lekker doorlopen, ja, want ik heb 100 euro in mijn zak zitten.
Eens.
Goed, Ab, misschien nog afsluitend, want het is weer een mooie uitzending geworden zo, Ab. We kijken weer uit naar een komende maand. Ik ga wel even een paar weken op vakantie, moet ik zeggen. Ik ben er ook even aan toe. Maar,
lekker genieten.
Ja, absoluut. En wie weet heb ik dan volgende maand een soort gelijk verhaal als jij. Ik ga die nog wel even kijken. Ik hou het spannend.
Ja. En je hebt nog een punt, de tip van Flipsen.
Oh ja, uiteraard.
En die koppel ik even aan jouw opmerking. Ik ga lekker op vakantie. Ik ben net terug. Ik heb geen tip deze keer. Maar jij gaat al op vakantie en ik denk dat het ook goed voor je is. Je hebt een onvoorstelbaar drukke periode achter de rug. Ik merk het ook aan je. Je bent eraan toe, Bart, dus geniet ervan. Maar ik zou tegen iedereen willen zeggen die nog op vakantie gaat, en meerdere moet nog op vakantie, geniet ervan. Rust lekker uit. Geniet van de mooie dingen in het leven. En misschien dat je, als je wat tijd over hebt, is even wat nadenken over zulke soort dingen in alle rust en kalmte. Bespreek het eens met je partner. Want er wacht ons, denk ik, een zeer gure herfst. Maar dat betekent niet dat je vakantieplezier moet laten vergallen. Maar gebruik die tijd om even, ik zou bijna zeggen, even niet aan te staan. Dus even uit te staan. En ondertussen is wat dingen op een rij te zetten. Ik denk dat dat goed is. Maar geniet jij vooral van je vakantie.
Ja, dat gaan we doen, Ab.
Het is van harte gegund.
Dank je wel. Nou ja, Ab Flipsen, dank je dat je weer aanwezig wilde zijn hier in de studio in Amsterdam. En natuurlijk iedereen die heeft gekeken en eventueel heeft geluisterd naar deze aflevering van Brans en Flipsen Blikken Terug. Jullie ook weer ontzettend bedankt. Dat is heel erg fijn, vind ik. Ik zie ook dat er veel mensen naar deze uitzendingen kijken. Daar ben ik erg verheugd over. Dus blijf dat natuurlijk doen. Like deze video ook even. Dat helpt ons echt. En ik merk af en toe dat we 10, 20, 30.000 views hebben. En dan zie ik 400, 500 likes. En dan denk ik, nou ja, het is denk ik, als je deze uitzending bekijkt, een hele kleine moeite om heel even op het duimpje te klikken. Klik natuurlijk, als je dat nog niet hebt gedaan, ook even op die abonneerknop. Want ook dat helpt ons enorm. En ja, heb je dan een vraag eventueel voor de volgende uitzending, dan kan dat natuurlijk altijd in de comment section hieronder. Ja, en dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Brans en Flipsen Blikken Terug.
Bedankt voor het luisteren. We delen deze video ook via ons YouTube kanaal. Kom je daar terecht, like de video dan even en abonneer je op ons kanaal. Luister je naar deze aflevering via je favoriete podcastplatform, beoordeel ons dan even en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende uitzending.